Welkom bij een nieuwe aflevering van Almere Divisie, de podcast met vandaag weer drie mooie gasten aan tafel hier op de 8e etage van het World Trade Center in Almere. Te beginnen met Almere City aanvaller Rajiv van La Parra. Welkom Rajiv, lekker getraind vanmiddag?
Ja, dankjewel. Zeker. Twee trainingen, één op het veld en in de middag hadden we krachttraining.
Ja, oké. Okay. Nou, je zit hier lekker met een kopje thee. Hoe hebben jullie die nederlaag van vrijdag tegen Heerenveen verwerkt met z'n allen?
Ja, het is natuurlijk de wedstrijd beelden terugkijken, analyseren waar we beter kunnen. En dat hebben we gedaan. En uiteindelijk moet de focus dan ook weer op de volgende wedstrijd. En dan gaan we de dingen die we fout hebben gedaan aanpassen.
Ja, Heerenveen, wel duidelijk een maatje te groot voor jullie, hè, afgelopen vrijdag. Dat moet de conclusie zijn geweest.
Ja, niet zozeer hoor. Ik denk dat Heerenveen gewoon een heel goed strijdplan had. En daar hadden de meeste ploegen tot nu toe moeite mee. En die hebben dat gewoon uitstekend gedaan.
Ja, jij hebt een verleden bij Heerenveen. Hoe was het om weer terug te keren in het Abel Enstra stadion? Dat moet heel speciaal voor jou zijn geweest. Want je hebt daar van 2011 tot 2014 gespeeld, denk ik. Hè?
Ja, klopt. Drie seizoenen. Het was heel mooi. Als je daar binnenkomt, dan komen wel bepaalde herinneringen op. Dus dat was heel mooi. En ik ben heel goed ontvangen. Dus.
Ja, veel oude bekenden nog gezien? Of zijn al die mensen alweer weg die er toen waren?
Ja, de meeste zijn weg. Maar er waren nog wel een paar die ik ken. Dus daar heb je nog wel even een gesprekje mee.
Ja, maar je hebt, zoals jij zegt, hele mooie herinneringen aan die periode. Ja, voor die wedstrijd ging ik ook even zoeken. Dus toen zag ik nog een hele mooie goal tegen Roda. En toen viel jij de toenmalige trainer Marco van Basten in de armen. Hè? En jullie vielen samen op de grond.
Ja, klopt. Ja, dat zijn mooie momenten. En ik koester die zeker. En daarom was het ook heel mooi om daar terug te keren.
Ja, wat is je allermooiste herinnering aan die periode?
Mijn allermooiste herinnering? Ja, ik denk met twee goals tegen Groningen. Dat is een derby daar.
Ja, dat is, dat is echt haat en nijd, hè? De derby van het noorden.
Ja, en daar scoor ik twee keer en winnen we de wedstrijd. Dus dat is wel een mooie en speciale herinnering voor mij.
Ja, nou, we gaan zo meteen uitgebreid met jou terug naar afgelopen vrijdag. Ik kwam trouwens ook nog gisteren jou op social media tegen. Er schijnen Rajiv van La Parra sokken te zijn momenteel, hè? De nieuwe merchandise.
Ja, klopt.
Hè? Wat is daar het verhaal achter?
Ja, het verhaal daarachter is... In de play-offs had ik een belangrijke doelpunt gemaakt. En ze zijn op het idee gekomen om dat op een sok te zetten. En ik vind het wel heel mooi. En een mooi initiatief van de club.
Ja, dus dat is met na Eindhoven scoorde jij, geloof ik. Hè? En die is een leuk Sinterklaas cadeautje misschien.
Ja,
of
daar kom je
kerst.
Niet mee.
Ja, zeker.
Ja, de Rajiv van La Parra sokken. Die moeten we allemaal hebben natuurlijk.
Die moeten wel geluk brengen. Toch?
Ja. Tweede gast aan tafel, journalist, schrijfster, historicus en columniste van de Volkskrant, Eva Vriend. Welkom Eva. Jij volgt Almere City, hè, met je columns dit eerste jaar in de Eredivisie. De laatste keer dat je hier zat was toen Almere uitgespeeld had bij Feyenoord. Dik pak op de broek had gekregen.
Ja, ik en denk nu dat, weer.
Ja, misschien is er een kausaal verband, dat weet ik niet. Maar
nee hoor, Rajiv. Nee.
Veel gebeurd sinds die tijd, denk ik, toch?
Ja, veel gebeurd. Kijk, na Feyenoord leek het een beetje, althans, dat zeg ik nu even, alsof Almere ontdekte hoe ze het moesten aanpakken. Dat ging toen crescendo.
Ja, met een ander systeem.
Ander systeem, gewonnen van Utrecht. En sindsdien een reeks van... 6 ongeslagen wedstrijden kreeg ik ook allemaal appjes. Want ik heb natuurlijk nu een linker rijtje en zo. Hè. Dan krijg ik dan allemaal appjes over. En nu gaat het toch weer wat minder.
Ja.
Dus het gaat een beetje op en neer sindsdien eigenlijk.
Ja, nou jij begeef je nu in de wereld van het betaald voetbal. Hè. Af en toe kom je even bij de club. Waar heb je je nou het meest over verbaasd de afgelopen 3 maanden? Want er moet een hele nieuwe wereld voor jou zijn opengegaan.
Ja. Nou, wat ik echt heel interessant vind, zowel bij het publiek als ook bij de journalisten, hè, want ik zit natuurlijk vaak in het persvak, en ook wel bij de spelers, maar dat kan ik natuurlijk iets minder goed inschatten, dat emotie toch zo'n grote rol speelt.
Ja.
in de keuzes die worden gemaakt, maar ook in de verslaglegging en hoe we daarmee omgaan. En dat, ja, ik volg natuurlijk het voetbal, maar het gaat me ook heel erg om de wereld eromheen en wat er allemaal gebeurt. Dus als dat Rajiv dan een applaus krijgt in het Abellenstra Stadion, dat vind ik dan wel meteen een mooi moment. Dan denk ik, och, dat is dan. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren.
Ja, tuurlijk. Dat is mooi. Het is toch gewoon een stukje waardering van de fans naar jou toe. En dat is mooi van voetbal. Ja.
Kom jij die emotie ook tegen bij de pers? Meer dan op andere vlakken?
Nou, dat is dus heel interessant. Dat verschilt ook heel erg per club, hè? Dus toen ze tegen Go Ahead Eagles speelden, zaten er twee van die mannen van de lokale omroep Zaland. Nou, dat is natuurlijk heerlijk, want die gaan helemaal los. Maar daar verwacht je het ook van.
Ja, en die mogen gekleurd zijn.
Ja, vind ik wel. Ja. De twee mannen van de lokale omroep Zaland mogen losgaan.
Dat doen ze ook bij Rijnmond trouwens, hè? Die gillen alles, de hele kuip bij elkaar.
Tot mijn verbazing, en daar heb ik natuurlijk ook over geschreven, is dat bij Ajax bijvoorbeeld, toen was heel veel landelijke pers, maar dat die dus ook, je voelde echt heel erg in dat persvak dat er toch echt wel sympathie voor Ajax was.
Ja, daar heb je hooglijk over verbaasd. Hè? Want ik heb die column gelezen, er stond boven paardenlul, leg nog eens uit, waar sloeg dat op?
Nou ja, ik snap natuurlijk dat journalisten ook zich betrokken voelen bij een club, maar ik vind wel dat je daar dan transparant over moet zijn. Ja. Daar ben ik toch wel vrij streng in, moet ik zeggen. Dus ik heb nu, en dat staat ook bij mij boven die rubriek, ik volg Almere en ik schrijf vanuit het perspectief van Almere. Maar ik verwacht van landelijke media.
Stel je voor dat ze dat over politieke partijen zouden doen.
Exact. Ja, ja. Dus toen, en ik zat naast een verslaggever die op een gegeven moment paardenlul zei.
Ja, die was eigenlijk gewoon boos op een speler van Ajax.
Ja.
Hè?
Precies, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dat die was gewoon teleurgesteld. Ja. Nou ja, dat mag je natuurlijk denken.
Maar dat is geen objectieve verslaggeving.
Nou, dat moet natuurlijk, dat kleurt aan je verslaggeving.
Ja, en toen ben je nog doorgegaan naar de persconferentie. Ja. En daar keek je ook met grote ogen volgens mij. Hè?
Ja,
toen
daar John van het Schip daar. Daar zit dus John van het Schip achter de perstafel. En die wordt dus door journalisten aangesproken met: hey John.
Ja. Dat moet kunnen. Ik noem Alex Pastoor ook Alex en hey, John Bess. John.
Hey Lexie.
Als jij een vraag begint aan Alex Pastoor in een interview zet.
Nee.
Dan zeg je niet: hey Alex.
Nee.
Dat doe jij niet.
Nee.
Dat zeg ik niet eens.
Zeker niet als de camera loopt. Maar als je elkaar tegenkomt: hoi Alex.
Natuurlijk. Je ziet elkaar iedere week. Maar ik denk wel dat het goed is dat journalisten een zekere distantie hebben tot hun onderwerp. Ja. En ook tot de grote John van het Schip. Die je ook gewoon kritisch moet kunnen bevragen. Je moet gewoon aan John van het Schip kunnen vragen van: goh, die spelers van Almere liepen zich uit de sloffen. Waarom shockt Kenneth Taylor de hele tijd terug?
Ja. Was dat de paardenlul?
Nee, dat was zeker niet de paardenlul.
Ja, dat was
Dat
was die man die penalty veroorzaakte. Diep in de extra tijd.
Natuurlijk.
Ja. Maar het is echt een wereld aan zich, denk ik.
Ja, ik vind het heel. Ik vermaak me en verbaas me. Het is heel interessant.
Ja, en bij Almere zelf? Want bij Ajax, rondom Ajax lopen dus in jouw ogen best wel wat fanboys, journalisten.
Ja.
Ik zag een term voor, fanboys.
Precies,
schrijvende fans.
Ja. Nou ja, bij Almere is natuurlijk, dat is allemaal, alles is veel kleiner bij Almere. Ja. En het persvak Martijn is ook iets kleiner bij Almere.
Er wordt steen en been over geklaagd, hè, door al die landelijke journalisten die nu in het persvak, die zeggen: ja, we zien helemaal niks. Maar dat klopt ook wel.
Ze zitten helemaal in de hoek.
Ja, hè? En je dus kan de andere cornervlag, dat kan je eigenlijk helemaal niet zien wat er gebeurt. Dus dat is een puntje van
ik zat bij de laatste thuiswedstrijd, was tegen Heracles Almelo, zat ik naast een Britse verslaggever, een freelancer die ook voor The Guardian en zo schreef. En die zei echt, they hate the press here. Die was echt helemaal verbonden.
Ja, en je zit ook niet hoog. Je zit eigenlijk te hoogte van de ene cornervlag. Waardoor je, en die dugouts zijn ook hoog, waardoor je gewoon een heel deel van het veld niet kan zien. Ja. Je moet maar eens een keer aan Andy Houtkamp, de verslaggever uit Dronten, vragen voor de langs de lijn wat hij daarvan vindt. Die,
maar misschien,
vindt ook wat van.
Rajiv, kunnen jullie met de TOS voortaan besluiten dat jullie dan de tweede helft zeg maar richting ons spelen? Want nu spelen jullie de hele tijd richting je eigen fans, dat snap ik. Maar dan vaak op het eind van de wedstrijd, als er toch een beetje het vuur erin zit, dan is dat dus helemaal aan de andere kant van het veld. En dat ontgaat ons eigenlijk best wel. Ja.
Hey, maar jouw grote doel ook dit seizoen is om fan te worden. Hè? Jij komt uit Noordoostpolder en je begeeft je nu in Almere. Maar een van de gestelde doelen is om fan te worden van Almere City. Hoe staat het daar nou mee? Ja.
Flevoland is de provincie van de maakbaarheid. En is zo'n fanschap dan ook maakbaar? Ja, ik denk wel dat mijn hart sneller klopt voor Almere. Dat komt ook doordat ik het nu zo volg. Daardoor ja. komt het natuurlijk ook wel. Maar ik merk, daar gaat mijn stukje van morgen ook over. Want ik heb met Henk Brugge gesproken, assistentscoach van Heerenveen.
Uit Emmeloord.
Wij hebben geconstateerd dat het in het noorden van de provincie Almere echt nog nauwelijks leeft. En dat is wel jammer. En dat moet eigenlijk nog wel beter. Dat heb ik me wel...
Dat Noordoostpool, dat zijn allemaal fans van Heerenveen.
Ja, precies. Ja, dus als je
Zwolle.
Ja, maar Heerenveen domineert wel. Ja. Dus het was in dat opzicht best wel ook een derby.
Ja, dus eigenlijk heel raar. Gewoon de Flevolanders zijn eigenlijk voor Heerenveen als Heerenveen tegen Almere zit. Dat moet dus groeien, dat moet veranderen.
Ja.
Maar ja, je weet niet of dat gaat lukken. Van oudsher heeft men toch veel meer binding met Zwolle en met Heerenveen, denk ik.
Ja, nou ja, het is natuurlijk als je wint heb je vrienden. Dus ik denk dat als het Almere heel goed gaat doen, of het dan zo door blijft gaan op een gegeven moment schurkt het bijna tegen Europees voetbal aan, weet je wel. Dat was toen eventjes zo.
Klopt.
Dan gaat iedereen fan voor Almere worden in Flevoland.
Nou, ik ben benieuwd hoe jij je afgelopen vrijdag in het Abel Lenstra stadion hebt beleefd. Iemand die daar ook aanwezig was, is de derde gast. Jeroen Oosterheert, journalist, voorlichter, politicus, oud Almere City Watcher voor de Almere Vandaag. En tegenwoordig ook seizoenskaarthouder in het Jammerstadion zelf.
Een aantal seizoenen, ja zeker.
Jij was er vrijdag ook, hè?
Ja, ik stond op Nieuw-Noord. Dat is de staantribune in het Abel Lenstra stadion. Rajiv kent het wel. Daar zit het fanatieke deel van de Heerenveen supporter. Daar is Groningen inderdaad belangrijk. Cambuur is net iets belangrijker. Ja. DKV noemen ze dat daar ook. Hè. Dat is 30 kilometer verder.
Rob, spreken ze niet uit.
En het was heel mooi. Ik kwam er binnen en die mensen om wie ik heen stond, dat zijn een aantal oud-gedienden. En er zitten een aantal mensen van het stichtingsbestuur van Nieuw-Noord. En die volgen die club natuurlijk ook een hele leven al. En Rajiv speelt toch mee. Hoe is hij op dit moment? Hoe is hij dit? En op het moment dat je het veld opkomt, dan zeggen ze, daar loopt hij weer. Ja. En dan komen dat soort anekdotes, zeker met een paar biertjes, hè, die komt daar voorbij. Van, weet je, en toen gelezen uit. En die anekdote van Bas, dat komt dan een paar keer voorbij. Ja. En springt hij bij Pastoor ook altijd in de armen? En dat is heel leuk om mee te maken. Ja. En toen jij gewisseld werd, had niemand in de gaten waarom je eigenlijk gewisseld werd. Maar iedereen wil wel staan en klappen en zingen.
Ja, dat is een mooi moment.
En dan denk je, dat pak je ook mee als Almere. Hè? Ja. Dat moet je niet vergeten. Want ik kan daar ook gewoon staan. En de mensen die weten dat ik Almere ben.
Ja. Ja.
En dan, je moet daar niet als Leeuwarder of als Groninger gaan staan.
Dan krijg je een enkeltje IC.
Of in ieder geval de 100 meter in 10 seconden.
Ja.
Ja, dat zeker. Dus dat zijn wel leuke dingen om mee te maken, hoor. Dus je op een andere manier naar een voetbalwedstrijd.
Maar daar gedij jij wel goed tussen die fanatieke Friezen. Dat was wel leuk dus.
Daar heb ik er goed tussen gedij, weet ik eigenlijk niet.
Maar hoe kom je daar tussen dan?
Met een vriend van mij die in Almere woont, die heeft een seizoenkaart al dus een hele leven lang.
Mee.
En die zei van, ga je mee? Ja, ik ga mee. En hij gaat dan met mij mee naartoe. Zo was ik ook in Rotterdam.
Hij gaat af en toe embedded, een soort onderzoeksjournalist.
Ik ga met mensen mee die ik ken hier en uit Almere, ook in Utrecht, jongens. Je zegt net, Noordoostpool, ik heb een tijdje op Urk gewerkt. En Urkers, die bellen mij, mag ik een keertje mee naar Almere?
Ja.
Ik wil toch wel een keertje kijken. Of nou een griffier dat doet of een oud voetballer van SV Urk. Die zegt toch, Eredivisie. Ik moet er even aan wennen, maar mag ik een keer met je mee?
Ja.
En dat is toch leuk om te zien.
Ja. En het uitvak was ook goed gevuld, hè? Met 500 Almere's.
En behalve dat, een mooie actie ook, mooi spandoek. Hè? Almere City, onze trots. Complimenten voor wat die jongens elke week weer met elkaar
500
van elkaar krijgen.
Horen jullie ze ook?
Ja, zeker weten.
Want ik vind dat ze echt best. Want Heerenveen was vrij lastig om te overklassen, want dat Nieuw-Noord is wel heel erg
groot
en aanwezig. Maar je hoort ze bij die uitwedstrijd hoor je ze ook best wel goed. Dat had ik.
Laatst bij Sparta bijvoorbeeld.
Ja, dat was ook enorm. Ja. En daarom gaan we ook naar elke wedstrijd naar ze toe. Om ze ook te bedanken. Ook voor het reizen en voor het supporten natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
Jeroen, het was koud. Maar kon het voetbal van Almere jou een beetje verwarmen of niet?
Nou, de eerste 10 minuten. En we hadden het net, daar gaan we eventjes de analyse in. We hadden het net over Feyenoord was een moment. En Heerenveen en Heracles vorige week is voor mij ook weer een moment. Want mensen hebben nu door wat de tactiek van Almere is. Het kunstje van, rondom Zwolle die wedstrijd. Tweede helft, ander strijdplan. Verrassend. Ja. En we spelen met een teruggetrokken 9 en 2 aanvallende buitenspelers die een beetje knijpen. De wingbacks eromheen, noem het allemaal maar op.
Ja.
En dat had Kees van Wonderen, die 2-3 weken geleden eenzelfde soort wissel had met zijn systeem, heel goed en heel snel door.
Ja.
We kregen één kans, dat schot dat overging. van die Noor. En vlak
die werd gestopt door Noppers.
En vlak daarna was het duidelijk dat de Heerenveen goed stond.
Ja, klopt.
Ja.
En toen zag je dat zij zelfs de ruimte door het midden konden benutten.
Ja.
Ja.
En dan is het gevaarlijk.
Gaan we het zo meteen nog even over hebben. Onze verslaggever Joep was natuurlijk ook aanwezig. Die mag niet ontbreken in deze uitzending.
Zeker van de partij vandaag, Martijn, om wat te vertellen over twee wedstrijden. Enerzijds Heerenveen uit en ook de wedstrijd van aankomende zaterdag op bezoek bij AZ. Ik denk dat jij met je gezelschap twee kanten op kan vandaag met Jeroen en Eva. Een beetje praten over de journalistiek, over tekst, over beeld, over verhalen, storytelling. En met Rajiv zou je toch wat meer moeten gaan hebben over voetbaltechnische zaken. Maar Rajiv, even heel eerlijk, denk jij dat Martijn een beetje verstand heeft van voetbal of valt het een beetje tegen tot nu toe in interviews en zo?
Valt Bart tegen, denk ik. Hè?
Nee, je hebt er wel van stoppen.
Ja.
Zou ik ook zeggen.
Ja, Joep altijd met zijn impertinente vragen. Nou, afgelopen vrijdag dus die wedstrijd tegen Heerenveen, Rajiv. Wat altijd leuk is dan, is dat kom je nergens anders tegen, behalve in Maastricht. Het begint altijd even met het Friese volkslied. Hè? Hoe is dat voor jullie eigenlijk als spelers? Is dat een moedje of...
Ik was het wel al gewend van mijn tijd bij Heerenveen. Ja. Maar als speler van de tegenstander, sta je daar in de kou.
Ja.
ik zag wel Robin net volgens mij echt vragen van... Wat is dit?
Ja, ik had het wel doorgegeven aan een aantal spelers. Dat ze hier het Friese volkslied afspelen voor de wedstrijd.
Hai.
Maar ja, die geloofden me natuurlijk niet.
Nee, maar jij hebt de hele tijd daar gespeeld. Ja. Kende je de tekst van het lied ook een beetje?
Nee, de tekst niet, maar de melodie wel. Dus,
Een beetje neurieën.
Ja, een beetje neurieën, ja.
Ja, dus, dat heb je gewoon een paar jaar gedaan.
Ja.
Lekker, lekker. Hey, vond jij dat mooi, Eva? Of hoeft het niet per se, zo'n volkslied voor zo'n wedstrijd?
Ik vind het eigenlijk wel mooi, ja. Ja, toch? En ze speelden wel echt heel erg vals. De Hegemoer dakkapel, moet ik zeggen.
Maar, ik dacht ook dat het de dakhuizer dakkapel nog. Maar het zijn elke week...
Is ja, het dus is iedere keer iemand anders. Ja, dus het is het ook heel erg eervol. Dus het is ook een hele mooie manier om die provincie aan je te verbinden.
Die van jou, dat is toch van dakhuizer dakkapel, dat is toch van Tial?
Ja, precies.
En die komt uit Heerenveen.
Ja.
Dat is elke week dezelfde.
Dat is gewoon een hele eer als je dat dan daar mag ten gehoor
brengen. Ik vind het wel mooi, dat zingen, hoor. Dat samen zingen, ook als je dat in Italië en zo. In Engeland heb je dat toch ook van die hele stadions die met z'n allen gaan zingen. Ja. Ik vind het wel mooi.
Dat deden ze in Heerenveen ook. En dan wijzen ze naar de Oosttribune.
Ja,
wijzen naar de
Westtribune.
En ook het hele stadion.
Ja.
Nou, in Maastricht hebben we het een keer meegemaakt. Was Almeerse pers, zeg maar. En we stonden niet op voor het Almeerse volks. Maastrichtse volks. Die mensen die wilden ons bijna voor de bek slaan. Dat ging helemaal nergens over.
Ja.
Nou, Almere ging er dus vrijdag met 3-0 af. Laten we even luisteren, Rajiv, naar wat jouw trainer na afloop daarover zei.
In verdedigend opzicht vond ik dat de dingen niet 100% gedaan werden. Er zat af en toe wat twijfel in. Maar ik denk dat we vooral aan de bal heel erg slordig waren. Heel veel onnodig balverlies hebben geleden. 20, 30, 40 meter verder komen met één paas in plaats van met twee of drie. Ja, dus dat zag er een beetje te gehaast uit, waardoor het heel slordig werd. Ja, en dan vergeet je zeg maar om grote kansen te creëren. En daar waar zij een kans creëerden, was het ook meteen een grote. Dus er was wat dat betreft op de uitslag niet zoveel af te dingen.
Ja, Pastoor, realistisch. Jullie kwamen natuurlijk na die 5-0 nederlaag thuis tegen Heracles. Wat was jullie plan de campagne? Hoe wilden jullie het gaan aanvliegen eigenlijk daar?
Nou, eigenlijk was hoe we altijd doen. Maar we hadden niet verwacht dat Heerenveen eigenlijk ook zo'n goed plan had tegen ons. Maar het was wel een beetje te verwachten. Want na de Ajax-wedstrijd, ik denk dat de wedstrijd is geweest waar iedereen heeft kunnen zien hoe ze ons het beste kunnen bestrijden. En dat heeft Heracles heel goed gedaan. En dat heeft Heerenveen natuurlijk overgenomen.
Ja,
uiteindelijk hebben ze daar ook resultaat mee geboekt.
Ja, want wat je bijvoorbeeld zag in die wedstrijd tegen Sparta, er kwam eigenlijk geen muisje doorheen. En in ieder geval de as werd dichtgehouden.
Ja.
Terwijl jullie nu heel kwetsbaar in de as waren. Met name door die steekballen. Hè?
Ja.
Eerst liep het nog goed af. Hè? Toen Van Amersfoort, die bal die werd van de lijn gehaald. Maar even later viel die 1-0 wel. Maar die steekballetjes, die glipten er doorheen.
Ja, ik denk dat Sparta daar geen antwoord op had. Omdat wij ook gewoon als spitsen vol druk zetten. En Heerenveen En die wist daarvan.
En die durfde 1-op-1 te spelen met Van Beek achterin.
Ja.
Dat is er een van 2 meter.
Ja.
En die stroopt zijn mouwen op en die zegt doordekken.
Ja.
En daar zat volgens mij het cruciale in het duel in.
Ja. Ja.
Want daardoor kwam je op het middenveld met een mannetje minder te staan, te kort te staan.
Ja.
Die ging om zich heen kijken.
Ja.
Ja. En weg was je verdediger.
En natuurlijk individuele kwaliteit. Met name één echte handenbinder. Dat was die Sarawi.
Ja, maar ja, weet je... Dat mag normaal gesproken ook niet.
Ja. Ja, ik denk als je 1-op-1 speelt, is dat gewoon heel lastig. Als je uitgespeeld wordt, dan...
Je staat met 5 verdedigers, Martijn. Er moet altijd iemand rugdekking geven.
Ja. Ja.
Maar het is wel een mooie speler. Het is echt de dribbelkoning van de Eredivisie, hè? Die Sarawi. Ja. Maar Jacobs, die wordt misschien nu nog wel s'nachts wakker van hem, denk ik.
Hij speelde zeker een hele sterke wedstrijd. En
ja.
Hij heeft denk ik ook wel... mede het verschil gemaakt voor Heerenveen.
Ja, maar kreeg hij ook te veel tijd en te veel ruimte misschien wel in de eerste helft?
Ja, ik denk wel. Maar ja, dat is ook onze manier van spelen. Spelen gewoon vol 1-op-1. En dan is het lastig als je tegen zo'n tegenstander staat.
Ja. Ik heb dus Henk Brugge gesproken na wedstrijd, hè, van die assistentcoach. Die dus eigenlijk een soort van de wedstrijdanalyse had gedaan en het strijdplan had gemaakt voor Heerenveen. En die dus precies zei van we moeten zorgen dat we die duels winnen. En ze staan in de laatste lijn 1-op-1. Dus we moeten gewoon zorgen dat we iets vaker sneller de lange bal gaan spelen. En dat is precies wat ze gedaan hebben.
Ja.
En die 2 keer de lange bal op Amersfoort, of hoe heet die? Amersfoort,
oud Almere City speler.
Ja, maar dat is dus, ze hebben dus wat jij zegt, een antwoord. Ajax was een opvallende wedstrijd, Heracles Almelo. Dus, dus
de code is gekraakt.
De code is gekraakt. En nu?
Ja,
en nu ja.
Doe maar even uit de doek, Rajiv. Vertel maar eens eventjes.
Ja, nu is het aan ons en de staf natuurlijk om daar weer een tegenantwoord op te hebben. En daar zijn we nu mee bezig. Door middel van de wedstrijd terug te kijken, beelden. En kijken waar wij dingen kunnen verbeteren. Dus daar zijn we zeker mee bezig. En het is een...
Je zegt nu eigenlijk niks, hè?
Nee, ik kan ook niet te veel zeggen natuurlijk. Anders wordt de code weer gekraakt.
Ja. Nou, we gaan het zien. Maar jullie gaan het wel anders doen tegen AZ.
Anders, ja. We gaan gewoon bepaalde dingen anders doen, ja. Dat moet ook wel, toch?
Ja. Maar het lag zeker niet aan de werklust en aan de strijd en de inzet afgelopen vrijdag, denk ik. Hè?
Nee,
dat was
zeker
dik in orde.
Nee, dat is ook eigenlijk onze kracht. En zoals ik al zei, Heerenveen had daar gewoon een heel goed antwoord op. En nu zit aan ons om...
Ik vond het ook wel typisch bij Heerenveen dat die Sven van Beek man van de match wordt.
Ja.
Terwijl die Pelle er 2 scoort.
Ja, maar dat was gewoon omdat hij...
Maar dat hadden er 4 moeten zijn trouwens.
Ja, maar nog.
Ja. Hey, maar jij was ook nadrukkelijk aanwezig, hè?
Ja.
Van links naar rechts. En je kreeg nog een goede kans trouwens ook. Volgens mij was dat op 1-0. Voorzet Floranus.
Die ging net over. Nee, tuurlijk. Je probeert je best te doen voor het team.
Ja.
En belangrijk te zijn. Helaas verliezen we de wedstrijd.
Ja. Je had ook wel lastig tekst. Dat Becky, die jonge jongen uit Noorwegen volgens mij, hè?
Ja.
Dat is een goeie.
Ja, was zeker een goede speler. Die heeft het hartstikke goed gedaan. En ik denk dat de meeste spelers van hun wel een goede wedstrijd hebben gespeeld.
Ja. Wat ook opviel, je ging ook regelmatig naar de grond, maar je kreeg de scheidsrechter niet echt mee, hè, afgelopen vrijdag.
Nee, soms zit het mee, soms zit het tegen. Nee, ja, kijk, scheidsrechter maakt op dat moment zijn beslissing. En die moet je gewoon accepteren.
Ja.
Kijk, het is wel vervelend als het tegen is natuurlijk, maar...
Ja,
dat hoort er ook bij.
Gele kaarten vielen trouwens vrij snel, vond je niet? De eerste
dag? Klopt.
Daardoor word je ook snel nog meer teruggedrongen. Hè?
Klopt, ja.
En daarna vallen snel die doelpunten.
Die 2-0 die valt eigenlijk even voor rust, hè, Jeroen. Ja. Met die haaien, met die bal die heel lang onderweg leek. Ja. Dat mag ook niet, hè?
Nee.
Want die was heel lang onderweg.
Ja, zeker,
die, die kon nog doorgekopt worden door die Kolert.
Ja.
Dat zag er niet goed uit, Jeroen.
Nee, vond ik ook. Daar had je op een andere manier. Je wil natuurlijk ten eerste al dat die paas eruit gaat.
Ja.
Dat was niet aan jouw kant op dat moment.
Nee, klopt.
En dat als die cross dan komt, dan wil je dat die 5 verdedigers die er staan meekantelen naar die kant. En dat gebeurde op dat moment ook niet.
Nee.
En dan zie je dat het toch een kwetsbaar systeem is. Want je moet het met z'n allen doen.
Ja, klopt.
En opjagen en de mouwen opstropen. En als je dat niet doet, Ja, dan,
ja, maar het was wat jij ook wel zei, Martijn, en in die interviews, is dat het balbezit was wel voor Almere, toch?
Ja, heel veel. Met name de tweede helft.
En dat was eigenlijk bij Heracles Almelo ook wel zo, dat jullie best wel veel balbezit hadden. Ja. En best wel dan worden gedwongen om te voetballen en rond te spelen. Maar dan komt er... Ja,
profiteren van de fouten, hè? Dat is uiteindelijk... Ja. En die details, daar draait het uiteindelijk wel om. Als je profiteert van de fouten van de tegenstander.
Ja. Want Rajiv in de tweede helft, brachten jullie Peña. Hè? Jullie gingen wat aanvallender. Nog aanvallender spelen in ieder geval. Maar dat vond Heerenveen wel prima. Ja, maar jullie waren eigenlijk helemaal niet gevaarlijk. En zij waren eigenlijk een omschakeling voortdurend gevaarlijk.
Ja, zeker. Dat is heel goed gedaan. En ik denk dat het ook wel makkelijk is als je 2-0 voor staat. Om dan daarop te loeren. Ja. En dat hebben ze uitstekend gedaan. En wij moesten wel wat forceren natuurlijk.
Dat vergis je niet, als het 0-0 staat en je doet dat, dan vindt het Heerenveen publiek dat niet leuk.
Nee, klopt. Nee. Ja.
Dan gaan ze echt wat mopperen. Ja. Nu was het oké, we staan 2-0 voor. Ja, maar precies. Wat een drama van een wedstrijd, zeiden ze continu. En dat speelt ook mee.
Nou, Henk Brugge zei dat ze op de banken nog niet gerust op waren bij de 2-0. Ze dachten het kan nog. En helemaal toen Peña erin kwam, dat ze dachten het kan ook nog 2-1 worden. En dan wordt het nog spannend.
Ja, het mocht niet baten. Tweede helft eigenlijk nauwelijks kansen. Behalve dan in de slotfase nog Barbet. Vervelend moment ook voor jou. Ja. 10 minuten na rust. Die Sven van Beek waar Jeroen het over had. De man of the match. Die schoot echt snoei en snoeihard van dichtbij een bal in je gezicht. Jij ging... Even groggy als een bokser naar het canvas, had ik het idee.
Ja, het was een harde klap, En ik moest wel even naar de grond om even bij te komen.
Het zag er serieus uit.
Ja, het was ook heel serieus. Ik had ook echt een heel erg blauw oog. Ja. Maar uiteindelijk, ik denk door de adrenaline ook en zo, dan...
Even wat, ik zag de clubarts, ik kreeg even wat wat in de neus en weer door
en weer
als
doorgaan,
een bikkel.
Ja, zeker.
Krijg je dan ook een paracetamolletje of zo, even?
Ja, als je dat wil op dat moment, maar dat was niet nodig.
Okay. Ja, maar was het wel verantwoord? Want je ziet wel botsing, maar het was echt gewoon alsof je...
Zeker. Nee, ik voelde me op dat moment wel een beetje duizelig.
Sterretjes.
Maar dat ging ook... Ja, sterretjes, ja.
Ballen in je gezicht zijn sterretjes.
Ja. Maar dat ging al vrij snel weg, dus het was wel gewoon goed om door te gaan.
Ja. Nou, dan valt het 3-0 in de omschakeling. Hè? Ja. Pelle van Amersfoort, mooie goal trouwens. En toen was de wedstrijd wel een beetje beslist. Hè? Ik had het idee dat Alex Pastoor toen dacht van... we gaan niet hetzelfde meemaken als afgelopen zondag tegen Heracles. Toen werd jij ook naar de kant gehaald. Ja. Toen bracht hij Barbet. Een beetje uit zekerheid geboren, denk ik, toch?
Ja, ik denk wat je net aangaf, bij de 3-0 was de wedstrijd eigenlijk wel gespeeld. En dan... moet je eigenlijk gewoon de schade beperken. En dat is denk ik ook wat de trainer in gedachten had.
En dan kreeg jij nog wel die wissel met het applaus van het publiek. Eva, ondanks de kou, zat de sfeer er wel goed in het stadion.
Jij was aan het mopperen, Martijn.
Ik zat... over die support. Ik dacht, want ik zit bijna de hele tijd in mijn laptop te koekeloeren en zo. Maar Eva zat naast mij en ik verstond er bijna niet. Want ik was er helemaal niet op ingesteld. Ik denk, een beetje bioscooppubliek, dacht ik, in het Avalenza stadion. Maar dat viel echt, was echt gewoon snoeihard
de hele tijd aan het zingen. Ik vind wel dat dit een soort van les is voor Almere. Dat zou wel tof zijn als er in het Jammerstadion meer gezongen zou worden.
Heel erg verbeterd, hoor.
Ja, wacht even. Ja. Rajiv? Ja, hè?
Nee,
meer zingen in het Jammerstadion.
Meer is altijd beter natuurlijk.
Want in het Jammerstadion is het heel erg bij die ultra's op de korte zijde achter de goal. Maar aan de lange kant is alleen een beetje aan het begin, als dat nummer van... van Mitchell.
Leven voor City.
Leven voor City, precies. Ja. Maar daarna is het toch altijd best wel...
Ja,
maar dat... echt vergeleken met Heerenveen. Ook dat die communicatie met de lange zijde en zo.
Ja, maar dat...
We moeten groeien.
Precies.
Dat is natuurlijk ook het verschil van de massa. Hè? Want daar verbaas ik me ook over. Dat Heerenveenstadion is wel gewoon... Volgens mij 27.000. Volgens mij is dat na Ajax, PSV, Feyenoord en Twente... het vijfde grootste stadion van Nederland.
Ja. Ja. Niet uitverkocht, hè?
Nee, het was niet vol.
En er waren 20.000 mannen. Nieuw-Noord, waar ik dan stond, dan moet je om 8 uur begint de wedstrijd. Dan moet je om 7:15 binnen zijn, anders is er geen plek. staantribune, ja, ja. Anders is er geen plek. Dus die jongens beginnen om 7 uur heen en weer te lopen naar de tap. Dan gaan ze vanzelf zingen.
Ja, dat helpt. Misschien moeten meer bieren.
En dan zijn ze met 800-900 man. En ja, die blijven gewoon de hele tijd. Ja. Er staat een jongen met zo'n grote megafoon. Er staat iemand met een trommel naast. En die zijn de hele kijken niet eens naar die wedstrijd. Die zijn alleen maar dezelfde.
Die staan met hun rug naar het veld.
Die heb je bij de ultra's van Almere volgens mij ook.
Maar niks over die jongens die inderdaad dat fanatieke vak. Dat, ook al staan ze met 3-0 achter, die blijven gewoon zingen. En,
Martijn en ik hebben het ook gezien dat er maar één iemand stond. Hè?
Ja.
En dat is nog niet zo lang geleden.
Nee, tuurlijk. Ik tel mijn zegeningen. Maar ik vond toch wel indrukwekkend hoeveel lawaai of gezang er was in dat Abelenstra.
Van die fanatieke Friese. 3-0 uiteindelijk dus, terecht in Nederland. Kijken even hoe Joep deze avond beleefd heeft.
Het was niet best, Martijn. Jeroen, Eva en Radief, jij op het veld? Nee, wat had Almere het lastig, zeg. Afgelopen vrijdag op bezoek bij Sportclub Heerenveen. De thuisploeg heer en meester. Ze creëerden misschien niet al te veel kansen. Maar de kansen die ze creëerden, ja, die waren toch wel vaak trefzeker. Een paar goede reddingen van Noordin Bakker. Wat hield die Almere nog enigszins in de wedstrijd. Maar op die eindstand 3-0 viel niks af te dingen. Eigenlijk was 5-6-1 ook heel reëel. Dat was Almere eerlijk is eerlijk toch machteloos daar in Friesland. Het thuisvak was wel goed gevuld. Lekker sfeertje voor aanvang met van die mooie rode blaadjes en zwarte blaadjes. Dat zijn de kleuren van Almere anno 2023. Maar goed, over sfeer en over een eindstand in Heerenveen moeten we het nu niet meer hebben. We moeten het gaan kijken naar de wedstrijd van aankomende zaterdag om 9 uur op bezoek bij AZ. Dat is zo'n wedstrijd, om heel eerlijk te zijn, waar ik bar weinig van verwacht. Want AZ is toch een hele sterke ploeg. Staat niet voor niets op de derde positie in de Eredivisie. En daarin ook, maar ja, daar wijt het toch eigenlijk altijd. Dus het enige wat je dan moet doen als je de wind in de rug hebt, naar voren peren die ballen absoluut op. Thomas Robinet en Radief die er een beetje omheen beweegt. Misschien nog zo'n opkomende Jochem Ritmeester van de Kamp als 10 minuten mag gaan maken. En dan misschien hopen op een puntje. Maar heel eerlijk mensen, ik ga toch eigenlijk uit van een harde nederlaag. Hoewel ik het Almere City uiteraard wel hartstikke hard gun. Maar mocht ik iets geks hebben gezegd, zeg het vooral, hè. Als jullie denken dat Almere wel een resultaat gaat boeken daarin ook, maar en hoe dat dan allemaal moet gaan gebeuren, gooi het er vooral in, Martijn. Het is jouw podcast trouwens, dus zeg het maar, Martijn. Wie mag het gaan beantwoorden, deze vraag? Wat gaat Almere daar presteren daarin ook maar?
Nou, volgens mij wil Jeroen graag wat zeggen. Hij is een beetje pessimist. Lang van stof vandaag, Joep, maar een beetje pessimistisch.
Je hebt toch altijd kans. Je hebt niks te verliezen. Wat is er heerlijker dan naar Alkmaar gaan? Zij willen meer. Hè. Zij willen die aansluiting met Feyenoord in ieder geval in de buurt houden. Dus je kunt daarheen gaan. Je kunt een beetje lekker gaan leunen. 5, 6, 7 van achter de bal. En je hebt twee hele snelle buitenspelers. Kom op, doe schek. Weet je, je hoeft je daar niet te bewijzen voor wie dan ook. Als je met 3 punten terugkomt, lacht iedereen zich rot. Als je verliest, nou ja, schouders op en de volgende. Dus je kunt daar echt wel gekke dingen doen. Dus Alex wil niet 2 keer of 3 keer achter elkaar met 3-4-5-0 verliezen. Dat gaat hij echt niet. Ja. Dat zou ik ook niet willen. Dus ik zou gewoon eens even lekker antivoetbal winnen.
Maar die tactiek hebben jullie nog niet echt gedaan. Toch gewoon de boel achterin dichtgooien.
Nee,
dus
nog
dat
niet.
Dat zou nu
dat
wel...
Dat zou een optie kunnen zijn.
Ja, dit is wel het moment, denk ik.
Ja.
Ja, je hebt PSV gehad. Nee, daar gingen we ook makkelijk af. Weet je, dat is heel eerlijk. Ja. Feyenoord verschil was ook te groot. Nou, nummer 3. Dan moet je dus iets anders proberen.
Ja.
En het strijdplan tegen Ajax was gewoon goed.
Ja.
En nou heb je een uitwedstrijd en hoef je... Nou ja, Alex zegt altijd, dit is waarvoor je naar het stadion komt. Nou ja, waarvoor zou ik nu naar Alkmaar toe gaan? Om Almere met boter en suiker erin te zien gaan of stiekem een puntje of 2 of 3 te pakken.
Maar jij maakt je geen zorgen? Nu,
zorgen, weet je.
Ja, is groot, relatief begrip, begrijp ik ook wel. Dat zijn belangrijke dingen. Ja, maar ik bedoel, na die mooie reeks, nu 2 nederlagen op rij. 8 goals tegen, 0 voor. En in één keer is Almere wel weer de ploeg met de meeste tegengoals. Hè?
Ja,
30.
Dat is wel zo. Ik maak me wel zorgen over de manier waarop we doelpunten tegenkrijgen. Niet over dan, we creëren ze nog wel steeds. We krijgen nog steeds kansen. Dus weet je, die valt ook weer een keer goed. En in een heel seizoen valt dat gemiddelde altijd of positief of negatief. En dat zie je dan aan het einde wel. Maar ik maak me nog geen zorgen. Want als ik zie dat Vitesse, nou ja, die zijn nagenoeg failliet. Daar rommelt het. Volendam, nou, dan hoef je het al helemaal niet over te hebben.
Ja, maar die gaan nu een verandering ondergaan. En Almere moet op bezoek bij Volendam de eerste wedstrijd naar de winterstop. Dus dan zijn ze er helemaal.
Het hele technische hart is daar weg. De voorzitter is daar weg. Weet je?
Ja, maar kan ook verfrissend werken.
Ja, dat zie ik niet zo gebeuren. Ik denk dat het daarin gaat storten. Ja. Dus ik ben wat dat betreft, misschien ben ik een positieve supporter.
Radief, moeten wij ons zorgen maken of niet?
Nee, ik denk het niet.
Nee, het zou ook wel heel raar zijn als jij zegt, ja, jullie moeten je zorgen maken.
Dat nee, was dat mooi geweest. Dat gevoel heb ik ook niet hoor. Nee. Ik, het is vervelend natuurlijk, je verliest 2 wedstrijden achter elkaar. En je krijgt 8 tegendoelpunten natuurlijk. Maar zoals ik al zei, ploegen die hebben nu gewoon een antwoord op onze tactiek. En, het is aan ons om daar nu iets anders op te verzinnen. Ja. Dus,
nou, wie zich ook niet zorgen maakt is jouw ploeggenoot Peer Koopmeijners. Van AZ wordt hij gehuurd volgens mij. Hè? Maar die maakt zich ook nog geen zorgen. Ik pak hem ook eventjes na Heerenveen. 2e nederlaag op rij na die mooie reeks. Wat voor conclusies moeten we daaraan verbinden?
Nou, ik weet niet of je te snel al conclusies moet trekken. Ik denk dat we ook een ploeg zijn die, die juist die goede mindset heeft om elke wedstrijd ook weer opnieuw te benaderen. Dus we gaan, wat ik vorige week ook al zei, we gaan dit weer goed bekijken. We hebben nu weer een langere week. Gaan we hard voor trainen, we gaan de juiste dingen weer zetten. En dan zijn we volgende week gewoon weer fris aan die aftrap. En ik denk dat dat ook wel een kracht is, dat we het snel van ons af kunnen schudden om weer door te gaan. En dat er wat dingen moeten veranderen, dat weten we. Dus we staan er volgende week weer.
Volgende week gaat het weer niet makkelijk worden. Tegen je oude ploeg AZ.
Nee, het is nooit een makkelijke wedstrijd volgens mij uit. Maar ik heb er zin in. En we hebben wat extra informatie dan natuurlijk. Dus we gaan zien hoe we dat gaan aanpakken. Maar dat we er zin in hebben, zeker.
Ja, Eva, jij sprak na afloop dus even met Henk Brugge. Ambitieuze trainer, maar die had wel respect voor Almere.
Ja, zeker. Maar dat hoor je wel overal. Hè? Dat er respect is voor Almere en voor Pastoor. En hoe er gedegen wordt aangepakt. En professioneel natuurlijk. En Henk Brugge was ook, wat ik net zei, wel echt beducht voor Almere. En was ook in de rust nog helemaal niet gerust op dat het goed zou gaan aflopen. Helemaal niet toen er aanvallend werd gewisseld. Dus zij waren echt heel erg blij. Dat vond ik ook dat je dat heel goed kon merken daar in de catacomben. Ze waren echt van hoog tot laag waren ze heel erg blij met deze overwinning. Derde overwinning op rij.
Ja, die hebben het lek boven, hè? Zoals dat zo heet.
Je hebt onder druk gestaan.
Van Wonder, die zei dat
mijn hoofd ligt op het hakblok, had hij gezegd.
Ja. Want ik sprak trouwens ook even met Peer Koopmeijners. En ik vond dat wel echt verwonderlijk hoe een soort van rustig en opgewekt hij na zo'n wedstrijd is. Ja. En dat is toch wel, dan ben je toch wel stabiel. Ik had ook niet het gevoel dat dat toneelspel was.
Nee.
Zijn jullie allemaal zo rustig en zo...
Ja, wel.
Analytisch, rustig.
Ja, wel. Ik denk dat dat ook een goede tactiek is van ons om gewoon rustig te blijven. Kijk, als iedereen, iedereen zich druk gaat maken, dan gaat dat ook. Dat speelt dat dan ook af op de groep natuurlijk. Ja. En, als jij gewoon de rust kan bewaren, het geeft toch wel een bepaalde rust naar iedereen toe. En ik denk dat dat ook de juiste manier is om met dit soort momenten om te gaan.
Ja. Ja, en als supporter, je wil maar alleen één ding, dat ze erin blijven. Dus je hoeft niet van Ajax te winnen. Je hoeft
precies.
Weet je, er komen wedstrijden.
Ze liggen nog altijd op koers.
Zo is het. Dus waarom zouden we wanhopen? Echt zo gaat.
Ja.
Ja.
Hey, Eva, jij schrijft elke 2 weken een column. Ja. Waar gaat nou jouw stuk van morgen over?
Ik heb het dus een beetje gefocust op Henk Brugge, omdat ik dat interessant vind, omdat hij uit Emmeloord, het noorden van Flevoland, komt en zich zo inspant voor SC Heerenveen. Dus ik maak er een soort van grapje van hey, hallo, je staat aan de verkeerde kant, hè? Je moet eigenlijk naar Almere City. Er is ook wel eens met hem gebeld vanuit Almere City. En hij wil natuurlijk, uiteindelijk droomt hij ervan om hoofdtrainer te worden. Die papieren heeft hij nu nog niet. Hè? Hij is nu assistentcoach en actief ook bij KNVB onder... 19 of zo, weet ik nooit, zo'n jeugdteam. Ja. Dus hij is wel bezig met een opmars. Dus ik vind het een interessant figuur. En dus ik heb eigenlijk nu bedacht dat hij, zeg maar, als Emmeloorder uiteindelijk hoofdtrainer van Almere moet worden, omdat dat dan ook de provincie samenbindt.
Okay.
Ja. Ja, want dan heb je iets meer reden, ook vanuit het noorden van de provincie, om voor Almere te gaan
zijn. Hoe moet dat nou met Hedwiges Maduro dan? Want die moet ook hoofdtrainer worden.
Moet je hier ook nog halen.
Ja.
Die moet, maar die zit geloof ik wel in het klasje.
Ja, Henk Brugge heeft natuurlijk nooit... Heeft hij betaald voetbal gespeeld?
Nee. Niet. Ik ken hem alleen nog van Flevo Boys.
Ik ook, ja.
Maar goed, hij
zijn zus
is wel,
heeft hier in Almere gewerkt. Dat is ook wel leuk om te weten voor degene die dat
zeker.
Interesseert.
Zeker. Dan zijn we helemaal rond. Ik vind het natuurlijk interessant. En hij is een man uit het onderwijs. Hij is begonnen in het speciaal onderwijs hier in Almere. En veel trainers in het voetbal zijn natuurlijk, hebben een achtergrond in het onderwijs. Ron Jans en Van Gaal en zo. Dat zijn allemaal mannen die... En zo praat hij ook over dat voetbal.
Ja.
Dus ik heb goede hoop dat Henk uiteindelijk naar Almere komt. En dat dus ook, want John Best en zo zijn natuurlijk heel erg bezig met de lange termijn. Dus voor de lange termijn, Johan Hans, maar kent Henk Brugge ook goed.
Interessante gedachte.
Ja, dit is een hoop en een voorspelling in één.
Er is eigenlijk al heel veel gebeurd, hè, in dit seizoen. Hè. We hebben het hele gedoe gehad met de psychologen van Annemiek en zo. Die zou misschien nu ook wel flink aan de bak moeten.
Dat wordt natuurlijk wel gezegd nu, hè? Op de tribunes, maar ook onder de
Annemiek
journalisten.
Annemiek kan aan de bak.
Misschien is dat ook wel juist de reden dat zo'n Peer Koopmeiners en zo'n Joe Jacob zo rustig voor jou staan na zo'n wedstrijd. Omdat ze gewoon mentaal fit zijn. Ja. Dat tenminste, die indruk heb ik wel. Maar natuurlijk, ik kan me toch voorstellen dat je na twee van die verliespartijen wel echt even weer opgepept moet worden na zo'n wedstrijd.
Ik vroeg het de vorige keer ook aan jou. Kriebelt het niet ook om een boek over dit jaar te schrijven? Het eerste jaar in de Eredivisie. Er gebeurt zoveel en je hebt zoveel indrukken en je praat er met zoveel passie over. Is het niks?
Ja, dat is wel zo dat ik altijd dan, want zo'n stukje is 520 woorden en ik heb er iedere keer te veel. Dus ik bewaar wel wat, Martijn.
Nou, je moet eigenlijk gewoon al je
indrukken. Ik heb wel het idee dat het al steeds dichterbij komt dat je jezelf supporter.
Ja, voel je dat zo?
Ja. Want je wil ook, je bent teleurgesteld, dat is al een emotie. Je bent blij, je bent trots op jongens hoe ze zich presenteren. Ja. Dat zijn al drie dingen. Ja. Dat kan je echt en als supporter.
Eva verdiept zich ook enorm in de data. Want je hebt regelmatig contact met een dataspecialist van de VI. Je gewoon even op dan, voor de wedstrijd.
Onnodige feitjes, daar ben je ook eens voor.
Dan kan je eventjes de spelers mee
omdoen. Ik vind dat dus juist geen onnodige feitjes. Dat vind ik zo interessant. Dus je hebt dus Bart Vrouws, die werkt als datajournalist bij Voetbal International. Is ook de cijferman bij Langs de Lijn. En hij... Juist dat er zoveel emotie zit ook onder die verslaggevers... die allemaal heel snel hun stuk moeten maken. Na de wedstrijd hebben ze... met alle respect, een vrij obligaat gesprek met een voetballer die eigenlijk niet zoveel kan zeggen natuurlijk. Nee, want die staat toch altijd...
Dat is waar.
Dus dan is zo'n dataman heel erg interessant. Dus ik heb nu even op... Want ik wist dat Rajiv hier zou zijn.
Okay.
Heb ik even opgevraagd wat data over jou, Rajiv.
Okay.
Gaat het ons verbazen?
Nou, dat weet ik niet. Misschien niet. Maar je bent de dribbelaar van de ploeg. Dat weten we natuurlijk. Hè. Dat was ook... dus je hebt 73 keer geprobeerd om een tegenstander voorbij te gaan. En nu, wie is er nummer 2 op de ranglijst van jullie ploeg die dat geprobeerd heeft?
Hansen?
Nee, Steijen.
Steijen, ja.
Maar jij, die heeft het 27 keer geprobeerd. Tegenover jou 73.
Je had trouwens een hele mooie rush, vlak naar rust.
Ja, dat was waar. Ja, Steijen had ze goed herpakt. Want die had bij Heracles natuurlijk wel een beetje... Ik mag hier niet te lang over praten, zie ik. Maar ik vind dat dus heel erg interessant. Ja. Ja. Maar je was dus... je kwam 26 keer je tegenstander voorbij. Ja. Van de 73 keer.
1 op 3. Okay. Netjes.
Ja, toch?
Ja, zeker. Ja.
En je hebt samen met de Peer Koopmeiners de meeste kans uit open spel gecreëerd. Hè? Dus dat je de laatste paas gaat voor een schot. Dus Rajiv is natuurlijk heel belangrijk voor Almere. Maar dat wordt natuurlijk ook altijd wel gezegd, geloof ik. Hè? Maar het is wel fijn dat dat onderbouwd wordt met cijfers.
Ja.
Wie heeft, dat ga ik aan jou vragen, Martijn. Wie heeft de meeste doelpogingen gedaan? Of schoten op doel?
Ik zou het even weten. Hansen?
Nou ja, die is natuurlijk later begonnen. Ja.
Robine?
Ja, Robine. En daarna Rajiv. Ja. Okay. En dan heb je dus de expected goals. Vind ik altijd een heerlijke gegeven. Dus hoeveel van daarvan... Dus 29 keer heeft je op doel geschoten. En daarvan had je 3 à 4 doelpunten mogen verwachten. Hè, ze kijken dan in hoeverre was dit een expected goal. Dit wist je al?
Ja, dat ken ik, ja.
Ja, dus dat waren... ik bedoel, natuurlijk wist je dat, maar dat
nee,
je ook
deze data weet
ik niet. Dus je hebt 29 keer geschoten, 4 expected goals en dat is dus 1 keer gelukt.
Ja. Ja. Laatst was er ook een feitje over Almere, dat ze van alle ploegen in de Eredivisie de meeste overtredingen maakten.
Ja, dus er was...
En Peer Koopmeiners sloop voorop.
Ja, maar er was...
Maar die had ook weer de meeste balheroveringen.
Ja,
dus je hebt het dus een soort dalende tendens. Hè. Er wordt steeds minder overtredingen gemaakt in de Eredivisie. Dat komt ook door de komst van de camera's en de VAR. Maar die tendens is dus zeg maar gekeerd door Almere City.
Ja.
Maar dat hoort een beetje bij deze spelstrategie.
Ja, tuurlijk. Ik denk dat je in bepaalde situaties ook overtredingen moet maken om bepaalde gevaarlijke situaties te voorkomen. Dus en ik weet niet in hoeverre de overtredingen gevaarlijk waren of niet. Dus.
Nou, daar had ik het met de Koopmeiners ook even over. Zo van, hey, jij bent de man met de meeste overtredingen. Maar dat hij, het deed hem niet echt heel erg veel. Nee. En het zijn niet super gemene overtredingen.
Nee, precies, ja.
Dat is het eigenlijk.
Nuttige overtreding.
Ja, precies.
Professionele overtreding.
Ja, zo noemen ze dat.
Rajiv, vorige... Ja, zo noemen ze dat inderdaad. Professionele overtreding. Jij kwam in maart... van dit jaar kwam jij aansluiten. Hè?
Ja.
Je hebt eigenlijk een beetje het plezier teruggevonden in het voetbal, lijkt het wel. Want je was clubloos. Hè?
Ja.
Zonder al te grote verwachtingen ging je erin. En je bent er nog steeds.
Ja.
Hè? Bij Almere.
Zeker.
Ja, maar heb je helemaal het plezier teruggevonden in Almere?
Ja, zeker wel. Ik denk dat die periode voor mij wel zwaar was. Omdat ik langer dan een jaar zonder een club zat. Dus dan train je alleen. En dan mis je gewoon op het veld staan. Zelfs de dingen in de kleedkamer mis je. Ja. En uiteindelijk ben ik blij dat Almere mij dan uiteindelijk die kans heeft gegeven.
Ja.
Om weer te kunnen voetballen. En ik ben blij dat het tot nu toe wel goed heeft uitgepakt.
Ja, en je bent ontzettend belangrijk geweest, ook met name in die play-offs. Hè?
Ja, precies.
Je staat op die sokken.
Ja, daarom.
Die komt wel van Eindhoven, onderkantje lat. Ja. Maar ook aan de Meerdijk maakte hij ook de openingsgoal. Je hebt wel je stempel gedrukt, ook op die promotie natuurlijk.
Ja, zeker. Kijk, dat was ook de bedoeling van mijn kant natuurlijk. Het is wel de manier om de club terug te betalen. Voor het vertrouwen dat ze mij hebben gegeven. Die vele clubs niet hebben gegeven.
Dus. Nee. Maar na die promotie zag ik ook een interview met jou. Toen zat jij volgens mij op het kunstgras in Emmen. En toen twijfelde je heel erg of je überhaupt nog bij Almere zou gaan blijven. In ieder geval. En dat werd eigenlijk ook vanuit de club gecommuniceerd. Van we kijken wel, net zoals met Smeets eigenlijk. Van misschien komen we nog tot elkaar. Maar het leek er eigenlijk alsof je wel weer weg zou gaan.
Ja, kijk, uiteindelijk liep mijn contract ook af.
Ja.
En uiteindelijk is de club ook natuurlijk aan het kijken voor het volgende seizoen wat ze gaan doen. Maar ik had wel het gevoel van de clubs kant dat er wel een sterke mogelijkheid was om mij te verlengen. En van mijn kant was dat gevoel ook zo. Ik denk dat als je zoiets moois neerzet met Almere, dan verdient dat wel een vervolg.
Ja. Toen stond je ineens... op de dag dat de eerste training was, ineens stond je er weer, hè?
Ja, toen was ik er weer, ja.
En je hebt voor 1 jaar bijgetekend,
ja,
hè?
Voor 1 jaar.
Ja. Want je bent nu 32 en je hebt echt al een enorme reis achter de rug, hè? In voetballand.
Zeker.
Je hebt bij Heerenveen gespeeld, in de jeugd bij Feyenoord, in Frankrijk. En ik weet niet in hoeveel andere landen.
Heel veel.
Maar je hebt ook in de Premier League gewoon gespeeld. Hè? Ja. De grootste competitie van Nederland. En je hebt volgens mij ook nog Champions League.
Ja, Champions League ook.
Bij Rode Ster Belgrado.
Ja, klopt.
Wat een reis, man. En dan nu bij Almere.
Ja, zeker.
Waar ben je nu dan in die reis, in je totale reis? Waar ben je voor je gevoel?
Voor mijn gevoel? Ja, ik denk dat ik... tegen het einde wil ik niet zeggen, maar het komt wel steeds dichterbij natuurlijk. Ik probeer gewoon zoveel mogelijk te genieten van de momenten die ik nu nog heb. En ik probeer gewoon met Almere mooie momenten te creëren. En ik kijk niet naar het einde. Ik geniet gewoon van wat het nu is.
Ja, want had je misschien stiekem ook nog op een andere club gehoopt afgelopen zomer? En dat je daarom alle opties een beetje open had gelaten? Want je had natuurlijk geen contract. Dus.
Ja.
En je had natuurlijk wel je stempel op de play-offs. Had je misschien stiekem op een grotere club nog gerekend?
Nee, kijk, tuurlijk, je houdt alle opties open. Maar zoals ik al aangaf, als je zeg maar zoiets moois neerzet met Almere, dan dat verdient gewoon een vervolg. En dat gevoel speelde heel erg bij mij. En ik focuste me ook gewoon op wat Almere wilde. En daarna keek ik pas verder. En we kwamen er al vrij snel uit. Dus.
Ja. En je hebt dus, ik weet niet hoeveel avonturen beleefd. Hè?
Ja.
Misschien een cliché vraag, maar wat was nou het allermooiste avontuur wat je beleefde? Wat was nou echt het hoogtepunt uit je carrière?
Nou, dan denk ik toch wel de Premier League in Engeland spelen. Dat was voor mij als kleine jongen wel echt een droom.
Met Huddersfield Town.
Ja, met Huddersfield Town. En dat te kunnen verwezenlijken, dat is onbeschrijfelijk.
Ja, dus tegen wie heb je allemaal gespeeld dan?
Ja, noem maar op alle grote namen in de Premier League eigenlijk wel. Hazard, Fabregas, Alexis Sanchez, noem maar op.
Ja. En heb je toen ook nog tegen jouw halfbroer
Wijnaldum
gespeeld?
Ja, ook.
Dat moet ook.
Ja, dus,
Giorgino Wijnaldum is je halfbroer.
Ja,
hè? Ja, dat moet ook heel speciaal geweest zijn.
Ja, zeker. Ook voor de familie natuurlijk. En als je tegen elkaar kan spelen op het allerhoogste niveau, dan ja.
Gaat er ergens iets goed?
Ja, precies.
Ja. Goeie genen.
Ja. Ja, maar ik vraag me af of je nu in de selectie nu, soms zie ik je wel eens met Jochem Ritmeester van de Kamp. Ik denk, god, je bent bijna een soort van grote broer. Met je ervaring en je...
Ja, zeker. Ik probeer natuurlijk die jonge jongens ook te helpen. En ik vind het alleen maar mooi als hun ook naar mij toe komen met bepaalde vragen. En als ik ze kan helpen in hun ontwikkeling, dan doe ik dat
en
zeker.
En wat kun je zo'n voorbeeld geven? Wat voor tips je dan geeft bijvoorbeeld?
Ja, nou kijk, ik denk dat het bij Jochem meer gaat om hoe je met bepaalde situaties omgaat. Spelen in een volle kuip. En dat soort dingen meer. En ik vind Jochem een fantastische gozer. Ja. Hij is heel leergierig. En dat trekt mij wel. Als dat ook zeg maar van zijn kant naar mij toe komt, dan sta ik altijd voor hem klaar.
Ja. Nou, hij heeft in de Kuip gescoord. Ja. En laatst tegen Ajax
ja.
ook.
Ja, precies. Dus,
goede lesjes. Ja.
Wat mij opvalt, jij oogt, je bent al 32, dan ben je al redelijk op leeftijd. Maar je oogt ongelooflijk fit en afgetraind. Daar investeer jij ook. Je bent ook echt een trainingsbeest. En,
ja, zeker. Ja.
En ijsbaren zie ik soms langskomen.
Ja, altijd.
En,
ik denk dat het voor mij, ik denk dat dat... Iets is omdat ik zeg maar ook zo lang zonder een club zat. Dus daar komt wel een bepaalde honger en vuur. En dat is wat nu eruit komt. En...
Ja. Maar je hebt wel weer komende zomer aflopend contract.
Ja.
Hoe zie je je toekomst?
Ja, zover wil ik nog niet kijken. Kijk,
maar
ik
zo
wil...
oud is het er ook niet. Nee, ik wil niet jou vragen. Nee. Maar ik bedoel,
hoe oud is Cristiano Ronaldo?
Ja, precies.
Die is 40 bijna. Ja, toch?
Ja, dat is steeds zo.
Als je fit blijft.
Ja, precies. Als je goed voor je lichaam zorgt, dan... En ook geluk natuurlijk, geen blessures en zo. Dan kan je zeker lang door. En,
je bent ook heel belangrijk. Los van jouw voetbal inhoudelijke en in je capaciteit ben je gewoon als een soort mentor misschien ook inderdaad heel belangrijk. Moet gewoon bij supporter Jeroen nu eventjes, Rajiv, gewoon bij Almere blijven?
Dat weet ik niet. Weet je, dat vind ik ingewikkeld. Je weet zelf ook, Martijn, in het betaald voetbal spelen zoveel dingen. Kijk, stel nou dat Almere zegt, ik wil wel blijven. En ze doen een contractverlaging van, pak hem eens bij 30%. Ja. Ja, dan ga je ook eens achter je oren krabben, weet je. Zo werkt het ook gewoon in het voetbal. En zeker als je weet nog niet of ze volgend jaar Eredivisie blijven spelen. Of het hangt van zoveel zaken af, weet je. Ben blij dat hij er is. Hij speelt elke keer in de basis. Ik denk dat hij daar al blij om is.
Zeker,
maakt een uur tot 70 minuten meestal vol gas. Ik geef het je te doen, vol gas, 70 minuten. Weet je. Dat wordt gewaardeerd op de tribune. Ja. Dat zien mensen op de tribune. Maar dan is het lastig zeggen van moet je nou blijven, moet je nou niet blijven. Dat vind ik moeilijk. Weet je, wat er nu staat, wat er nu draait, dat wordt gewaardeerd en dat ziet iedereen ook. En we hebben in het begin wel eens gezegd van Johan Frans, maar wat moeten we met al die Fransen en wat moeten we, waar komen ze allemaal vandaan? Maar wat er nu gebeurt, dat is wel zijn gelijk. Hè?
Ja.
Weet je, we hebben 13 punten, dat is meer dan wij na Feyenoord dachten.
Ja,
want toen, toen dachten we echt van, wat gaat er nu gebeuren? Dus ze hebben er tactisch wel iets van weten te maken. Waar we nu, tenminste ik, met minder zorgen naar de toekomst kijk dan naar de 6-1 in de Kuip.
Ja. Want na AZ komt Vitesse thuis, toch?
Ja, dat is de laatste voor de jaarwisseling. Ja. En dan krijg je Volendam.
We sluiten het kalenderjaar lekker af. Ja. Daar ga ik even van uit met Vitesse thuis.
Ja.
Toch?
Dus dan rekenen we ons dan al stiekem rijk?
Nee.
Eerst AZ. We gaan ook afsluiten. We zijn alweer bijna 55 minuten aan het praten. Dus... Komende zaterdagavond 9 uur. Het is een late wedstrijd. Ja. Geef je ze enige kans, Eva? Ga je er ook weer heen?
Nee, ik ga niet uit, want dat komt logistiek even niet uit. Maar ik ga wel kijken thuis. En ik vind het ook wel spannend, moet ik zeggen.
Ja.
Ik hoop dat het goed gaat.
Ja, en jullie gaan iets anders doen, hè? Dat heb je al eventjes...
We rekenen op het meeste brein van Pastoor.
Ja.
Toch?
Nou, Jeroen, we moeten ook een beetje afronden, want jij moet zo de trein pakken en je hebt al je surprises en je Sinterklaasgedichten. Dus tot slot nog eventjes de prognoses. Rajiv, AZ Almere?
0-1.
0-1.
Ja.
Doelpunt van?
Van mezelf.
Heel goed. Eva?
1-2. Dat is echt 0-2. Nooit een bak.
Heerlijk.
Ja.
Heerlijk positief.
Oh, ja.
Nou, helemaal goed. Allemaal heel erg bedankt voor jullie komst in ieder geval. Volgende week weer een podcast natuurlijk. Dan gaan we terugkijken op de wedstrijd van de komende zaterdag tegen AZ. En vooruitblikken op die laatste wedstrijd thuis tegen Vitesse. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot volgende week.